kerkraad en ik wil jou van harte welkom in deze dienst. De collecte. De eerste collecte is voor de Monumentaal, maar dat werkt dat niet aan. Dat is dat al.
Ja, kijk. Ja, maar deze is ook denk ik niet.
Gelukkig hebben we een backup systeem. Namens de kerkraad heet ik u en jou van harte welkom in deze dienst. Op deze collecten, de eerste collecte is voor woord en daad en de tweede en derde collecte zijn voor het werk van de kerkvoogdij. Wij bevelen deze collecte als uit de collectebussen bij de uitgang van het kerkgebouw voor de zending van harte bij u aan. Vanavond hoop ik om 6:00 in de midden voor te gaan. Wat betreft de bijeenkomsten, maandagavond is de mannenvereniging om 8:00, dinsdagavond is er weer catechisatie. Woensdagavond is er jongens- en meisjesclub. Vrijdagavond is er beleidingscatechisatie om 7:00. En vrijdagavond gaan we met het trefpunt schaatsen. Jullie worden om 7:00 verwacht bij de Levensbron. Opgave is mogelijk tot en met woensdag 29 januari. Let op, omdat we de kaartjes vooraf moeten kopen, graag even de poll invullen dat je meegaat. En na het schaatsen gaan we zoals gebruikelijk nog langs bij de MEC. Afgelopen maandagavond, jongstleden, is in de lidmatenvergadering de heer P. Spelling tot diaken verkozen. Genoemde broeder is gehouden zijn beslissing binnen 7 dagen schriftelijk aan de kerkenraad kenbaar te maken. Wij bevelen hem als mede de niet verkozen broeder in uw voorbeden aan. En voor wat betreft de data geldt, zo de Heer wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij met elkaar Psalm 1. Vers 1 en 4. Psalm 1 vanaf vers... Van de versen 1 en 4. Welzalig hij die in de boze raad niet wandelt. Nog op pad de zondaar staat en het vierde vers. De Heer toch slaat de mensen wegen ga. Psalm 1 vers 1 en 4. stellen ons weer onder de tucht, maar ook onder de belofte van Gods heilige wet, zoals deze vindt in Exodus 20. En aansluitend zingen wij uit Psalm 119, vers 77. Zie mijn ellend, o Heer, en help uw knecht, want uw wet is in mijn hart geschreven. Psalm 119, vers 77, na de lezing van Gods heilige wet en de hoofdsom. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen daarboven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, omdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En de Heer Jezus valt het alzo samen in de hoofdsom van de wet. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We doen voorbeden voor mevrouw Overbeke Heerschap, die nog steeds in Nieuw-Rijsenburg verblijft. We doen dankzegging met mevrouw Grimwis van Koppen, die na een opname in het ziekenhuis weer thuis mag komen. We doen voorbeden voor de heer De Pijl, Duinroosplein 1, die in het ziekenhuis is opgenomen. We doen ook voorbeden voor de heer Cetanus, Duin-Roosplein 2, die eveneens in het ziekenhuis is opgenomen. Verder bidden wij voor mevrouw Rede de Jong, naar aanleiding van de zorgelijke en tegenvallende uitslag van de onderzoeken. En we bidden voor mevrouw Teunissen-Klein, die aanstaande donderdag geopereerd zal worden. En verder, op woensdag 22 januari werd de familie Grimwis de Jong van het hoofdpoortplantsoen 5 verblijd met de geboorte van een dochter, Maria Adriana, met de roepnaam Mara. We feliciteren de ouders van harte en bidden ze God zegen bij de opvoeding van Mara toe. En verder doen we voorbeden voor de doel van de collecte, woord en daad. En ook dragen we de verkiezing van de diaken, de broeders Spelling en Melisand in de voorbeden op. Laten we samen het aangezicht van de Heere zoeken. Almachtige God, deze zon overgoten, eerste dag van de nieuw begonnen week, brengt u ons samen in uw huis, in verbondenheid met al degenen die graag hier hadden willen zijn, maar niet konden, om zoveel uiteenlopende redenen. En Heere, dan zijn wij hier gekomen om uw grote naam aan te roepen. Om voor elkaar te bidden, om met elkaar te bidden, om met elkaar de psalmen te zingen. Zodat uw naam wordt geloofd en geprezen, zodat uw naam wordt groot gemaakt ook hier in het midden van de gemeente. Dat we onze harten naast uw woord zullen leggen, naast uw wet. En Heer, als we dat doen, dan zien we dat wij zondige mensen zijn. We zijn druk bezig geweest in de afgelopen week, maar zijn we nou druk bezig geweest met de goede werken, waar ook uw knecht Jacobus van spreekt, waar u zelf van sprak? Dat geloof altijd gepaard gaat met goede werken. Een boom wordt gekend aan de vruchten. En Heer, nou zijn we in dit nieuw begonnen jaar alweer een maand verder. En zo staan we weer op de grens van de tweede maand. Wat heeft deze maand ons nu gebracht? Wat zal deze dag ons brengen? En dan bidden wij om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Uw Geest is het die het verstand verlicht. Uw Geest is het die het hart opent. Uw Geest is het die de zekerheid van het geloof werkt. Uw Geest is het die de vruchten die de Heer Jezus Christus heeft verworven, voornamelijk eeuwig leven en vergeving van zonde, schenkt aan ons. Zodat ook wij vruchten voorbrengen van liefde, van blijdschap, goedheid, goedertierenheid, geloof, langmoedigheid, matigheid. Heere, help ons daarbij. Stuw die vruchten voort. Maar dat gaat wel door ons heen. Wij zijn er zelf helemaal bij betrokken. Daarom zijn wij ook zwakke mensen. Wij hebben het nodig om aangespoord te worden, om vermaand te worden, om het goede te zoeken, om het kwade ver bij ons vandaan te houden, daar afstand van te nemen. En zo wacht ook deze dienst in alle facetten op u, op uw zegen. Dat zou ook in deze morgen de dauw van uw Heilige Geest op ons allen neerdaalt. Ook bij de kinderen van de oppas. Ook bij de zondagschool vanmiddag. Dat op al die plaatsen uw zegen ervaren wordt. Ook thuis, als we naspreken over de preek. Als we meeluisteren met de preek. Heere, ja, de hele dienst zegen ons. Al goede Vader. En wil de Satan van ons weren dat hij geen kans krijgt. Heere, we bidden voor mevrouw Overbeke, heerschap, die nog in Nieuw-Rijsenburg verblijft. Zegen haar en wees haar goed en nabij, zodat zij ook weer haar plaats in mag nemen hier in de buurt. Zegen haar familie. Heren, we bidden ook voor mevrouw Grimwis van Koppen. Ze mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. U heeft het de medicijnen gezegend. Ja, Heere, wij danken u daarvoor dat u ook daarin een God van nabij bent. En ook dat u niet laat varen de werken van uw handen. En dan bidden wij om de krachtige werking van uw geest. Ook daarin hun aller hart. Want Heere, wat hebben we dat nodig om elke keer weer getrokken te worden tot u. Elke keer weer gevoed te worden door u. En dat doet u ook door de middelen. En daarom bidden wij ook om de zegen van de middelen. Ook als we vanmorgen uw woord gaan lezen. 2 stukken uit het Nieuwe Testament. Dat zelfs een Paulus moet zeggen dat hij bang was om verderfelijk te zijn. Zoveel goede werken voortgebracht. En nog was het niet genoeg. Heer, we bidden ook voor meneer Pijl die opgenomen is in het ziekenhuis. Geef hem uw zegen ook vandaag. Al de dagen van zijn leven. Samen met zijn vrouw en de kinderen en de kleinkinderen. Stel hem ook de rijke zegen daar in het ziekenhuis. Dat hij mag getuigen van die ene naam die gegeven is in de hemel en op de aarde. Waardoor mensen zalig worden. Namelijk de naam van uw zoon, de Heer Jezus Christus. Geef ook genezing, Heer, als er virussen en bacteriën zijn, Heer, wil ook daar de middelen voor zegenen. Dat de ziekte teruggedrongen wordt. Zodat hij zijn krachten weer terug mag krijgen om zijn werkzaamheden weer op te pakken. En wees hem goed en nabij ook in het bijzonder op de zondag. We willen ook voor meneer Tanis. Kamertje verder. Heer, wil ook hem gedenken. Als het benauwd is. Ja, Heer, er zijn zoveel zieken ook in het ziekenhuis met benauwdheidsklachten en longontsteking en griep. Heer, gedenkt u hem. Geef hem genezing. Gedenkt zijn vrouw. Heer, waar ook voor gezorgd wordt door de kinderen. Heer, wil ook hem gedenken. Wil ze bemoedigen en versterken. Maar bovenal ook genezing geven. En dat zicht op u, de Heer Jezus Christus. Dat is de enige weg waardoor we zalig worden. Heer, wil ook daar krachtig in die familie werken. Dat ook daar die ene naam geprezen wordt. Heer, we bidden ook voor mevrouw Rede de Jong. Ze kreeg een zorgelijke en moeilijke uitslag. En eigenlijk was al iets bekend. Heer, en dan bidden wij u om uw voortdurende kracht. Als de weg van bestralingen zal gegaan worden. Geef u daar iedere keer weer de moed voor en uw ondersteuning. Uw liefde, uw genade, uw vertroosting, genezing, Heere. Dat de middelen ook tot een zegen van het lichaam zullen zijn, maar bovenal gedenkt u haar ziel. Samen met haar man, de kinderen en de kleinkinderen. Wil ze zegenen, zoals u alleen maar dat kunt. En u wilt dat doen, want u bent God. Heere, we hebben hier op deze wereld geen eeuwige verblijfplaats, dat weten we. We zijn mensen van de dag. Of we ziek zijn of gezond zijn, het kan vandaag onze laatste dag, onze laatste uur zijn. Maar dat we nou voorbereid zijn en dat ook ons verlangen is naar het eeuwige hemelleven. Om voor altijd bij u te mogen zijn. En Heer, dat staat soms zo bij ons vandaan. Omdat we het zo goed hebben hier op deze aarde. Maar als nou alles wordt afgebroken op deze aarde, Heer, dan bidden wij of u dan ook zo het verlangen laat groeien in het hart. Het leven na dit leven. Ik bid ook voor mevrouw Teunissen Klein, die aanstaande donderdag geopereerd zal worden. U weet van haar pijn af, van haar zorgen. Gedenkt u samen met haar man, hun zoontje. Heere, stel ze tot rijke zegen, ook in het ziekenhuis. Wil ze gedenken, bemoedigen en versterken. Geef dat de operatie zal lukken. Geef genezing. Het is ook voor haar zo, als je zo jong bent en als ze al zo met zulke moeite rond moet gaan in dit leven, wil haar gedenken, haar zegenen en tot een rijke zegen stellen dat ze al vol mag zijn van u, van uw heerlijkheid en van uw majesteit en daarvan zal getuigen. Heere, zegen de artsen, de chirurgen, het verplegend personeel, wil haar een voorspoedig herstel geven, dat ze ook in het herstelproject traject mag ervaren dat u erbij bent. We danken ook, Heere, met de familie Grimwis de Jong, waar een jonge dochter werd geboren, Maria Adriane met de roepnaam Mara. Wij danken u dat u het leven van moeder heeft gespaard en dat u nu uw leven heeft gegeven. Zo mogen wij u danken dat u de gemeente laat groeien door de kinderzegen. Heere, dat ze zo op mag groeien tot vreugde van haar ouders, als een lieve dochter, maar bovenal ook dat ze op mag groeien in de vrezen des Heeren. En dat geldt voor al onze kinderen. Dat al onze kinderen, jong en oud, opgroeien in afhankelijkheid van U. In opzien naar U. En alles verwachtend van U. En dan bidden wij U, Heere, voor al onze jongeren. Geef ze uw zegen. We bidden voor de jongeren die afgeweken zijn. Trek ze en hou ze vast. Trek ze weer terug. Heer, in uw huis. Zegen ook al die ouders. Die daar zorgen over hebben, over hun kinderen. Psychisch. Of dat ze op wat voor wijze dan ook moeite kennen, de kinderen, de jongeren. Heer, wil ze bemoedigen en versterken. Geef ze wijsheid in de opvoeding. We bidden ook voor de kinderloze echtparen. Ja, Heere, wie zal die pijn kunnen beschrijven? En tegelijkertijd, de kinderen van de gemeente zijn ook hun kinderen. Wij krijgen ze in bruiklijn. Als het goed is, zullen ze allemaal eens bij elkaar zijn in uw huis. In het eeuwig vaderhuis met de vele woningen. Daartoe gaat de reis. Daartoe worden ze geschonken aan de gemeente. Dat we ook als gemeente biddend zullen staan om de baby's en de jonge kinderen en de oudere kinderen. De afgeweken kinderen. Wil ze gedenken. Mensen laten zich ontdopen, lazen in de krant. En dat kun je misschien administratief wel doen. Maar krachtens de geboorte zijn ze opgenomen in het verbond. En Heere, dan pleiten wij op uw verbond. Heer, we hebben het vanmorgen gezongen. Doe uw mond wijd open, ik zal hem vervullen. Dat ook daarin gezien wordt op uw heerlijkheid en op uw kracht. Als wij het niet meer kunnen. Net zoals die vader in die gelijkenis. Hij kon zijn zoon niet tegenhouden. Maar hij zag wel naar hem uit. Hij had hem lief. Dat we zo ook onze afgeweken kinderen, de kinderen in de gemeente, met zorg en met liefde, met trouw zullen omringen. Zegen dan ook al die jeugdwerkers. Zonder school. Catechese, heren, maar ook van de jeugdclubs, de jeugdouderling, heren, wil ze wijsheid geven, jeugddiaken, dat op wat voor wijze wij ook mogen werken met onze jeugd, die ervaring van uw nabijheid en uw kracht gezien wordt en opgemerkt wordt, zodat ze bemoedigd worden, dat er ook in jonge mensen, en dat gebeurt, uw werk doorgaat. Heer, we bidden ook voor de collecte van Woord en Daad. Heer, geef ook daar uw zegen. Dat ook de kinderen die helemaal niks hebben, worden ondersteund. Juist ook door mensen uit het rijke Westen. We bidden ook voor de verkozen broeder Spelling. Heer, geef hem wijsheid en het licht van uw Heilige Geest. Ook in het nemen van de beslissing. Heer, wil hem gedenken en tot een rijke zegen stellen. We bidden ook voor broeder Melisand, die niet verkozen is. Heer, geef hem daar ook rust in en geef hem uw nabijheid en uw ondersteuning in alles wat hij mag doen, samen met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Heer, zegen zo deze gemeente in deze dag, want dit is de dag, daar hebben we genoeg aan. Een dag apart gezet door u, een dag van vreugde. Zegen zo de opening van het woord, dat we gaan spreken uit uw woord. En dat het helder mag binnenkomen bij de luisteraars. In verbondenheid met allen die met ons meekijken en meeluisteren. Om Jezus wil bidden wij u dat. Amen. We gaan met elkaar lezen. Allereerst uit 1 Korinthe 9. Vanaf vers 16. Tot en met het einde. En als tweede Jacobus 2. Vanaf vers 14 ook tot en met het einde. Dat is vers 26. Eerst 1 Korinthe 9 vanaf vers 16 en daarna Jacobus 2 vanaf vers 14. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem. want de nood is mij opgelegd. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Want indien ik dat gewillig doe, zo heb ik loon. Maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toevertrouwd. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het evangelie verkondigende, het evangelie van Christus, kosteloos stel om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Omdat ik al van alles vrij was, heb ik mijzelf allen dienstbaar gemaakt, omdat ik er meer zou winnen. En ik ben de Joden geworden als een Jood, omdat ik de Joden winnen zou. Degene die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet zijn, omdat ik degene die onder de wet zijn, winnen zou. Degene die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet zijnde. Goden nochtans zijnde niet zonder de wet, maar voor Christus onder de wet. Omdat ik degene die zonder de wet zijn, winnen zou. Ik ben de zwakke geworden als een zwakke, omdat ik de zwakken winnen zou. Allen ben ik alles geworden, opdat ik immers enigen behouden zou. En dit doe ik om des evangelies wil, opdat ik dezelfde mededeelachtig zou worden. Weet gij lieden niet, dat die in de loopbaan lopen, allen wel lopen, maar dat één de prijs ontvangt. Loopt al zo, dat gij die moogt verkrijgen. En een iegelijk die om prijs strijdt, onthoudt zich in alles. Deze dan doen wel dit, opdat zij een verderfelijke kroon zouden ontvangen, maar wij een onverderfelijke. Ik loop dan al zo niet als op het onzekere, ik kamp al zo niet als de lucht slaande, maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Zet onze schriftlezing voort in Jacobus 2 vanaf vers 14. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft en heeft de werken niet? Kan dat geloof hem zalig maken? Indien er nu een broeder of een zuster naakt zou zijn en gebrek zouden hebben van dagelijks voedsel, en iemand van u tot hen zou zeggen, gaat heen in vrede, wordt warm en wordt verzadigd, en gij lieden zoudt hun niet geven de noodruftigheden des lichaams. Wat nuttigheid is dat? Alzo ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Maar zal iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken? Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Gij gelooft dat God een enige God is. Gij doet wel, de duivelen geloven het ook. En zij sidderen. Maar wilt gij weten, o ijdel mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd, als hij Isaac zijn zoon geofferd heeft op het altaar? Ziet gij wel dat het geloof mede gewrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit de werken? En de schrift is vervuld geworden die daar zegt, en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend en hij is een vriend Gods genaamd geweest. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En desgelijks ook Rachab de hoer, is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest, als zij de gezonderen heeft ontvangen en door een andere weg uitgelaten. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Tot zover de schriftlezing. We gaan met elkaar zingen op Psalm 36. Vers 1, 2 en 3, dat is heel Psalm 36. Het trots gedrag des bozen doet mij spreken in beklemd gemoed. Het tweede vers, uw goedheid Heer is hemelhoog. En derde vers, bij uw Heer is de levensbron. Psalm 36, vers 1, 2 en 3. Gemeente, het thema voor deze morgen is goede werken. En dan komt er een komma. Of het schijngeloof ontmaskert. Dus goede werken. Of het schijngeloof ontmaskert. Twee gedachten. Jacobus in dialoog. En als tweede over goede werken door het geloof in Jezus Christus. Jacobus in dialoog als eerste gedachte. Als tweede over goede werken door het geloof in Jezus Christus. Kinderen, hoe weet je, en gemeente natuurlijk ook, hoe weet je wat een appelboom is? Ja, dat zie je aan blad natuurlijk en aan de kleur van de bloesem. Maar wanneer weet je het nou echt zeker dat het een goede appelboom is en dat je niet vergist in de vorm van de blaadjes en de vorm van de bloesem? Dat is op het moment dat die appels groeien aan die appelboom en dat ze rijp zijn en dat je ze kunt plukken en opeten. Dan weet je, dat is een goede appelboom. Dus een boom die wordt herkend aan de vruchten. Een beuk, die heeft beukennootjes, een eik, eikels, kastanjes enzovoort. Al die soorten bomen hebben dus hun eigen vruchten die ze voorbrengen. Nou, zo is het ook met geloven. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, hè? Daar gaat elke dienst over. Dat we zeker weten dat we in het geloof staan, dat het geloof groeit als we in het geloof mogen wandelen. En als we nog niet geloven, dat we tot geloof worden gebracht door het gepredikte woord wat de Heilige Geest gebruikt om harten te openen. Want zo werkt het. De Heilige Geest gebruikt het gepredikte woord om de harten te openen. Dan is het dus heel belangrijk dat we goed begrijpen dat als wij zeggen dat we geloven, wat daar dan uit voorkomt, wat er dan voortgebracht moet worden. Nou, dat is nou precies eigenlijk waar dit tekstgedeelte over gaat van Jacobus in het tweede hoofdstuk, vanaf vers 14 tot en met het slot. Waarom? Omdat hij in gesprek gaat, in dialoog gaat, een tweegesprek met een denkbeeldig iemand. Misschien heeft Jacobus als apostel wel echt met iemand gesproken en heeft hij dat opgeschreven, dat weten we niet. Maar het is wel zo weergegeven als zijnde een dialoog, een gesprek. Mensen zitten zo naast elkaar of tegenover elkaar of in een driehoek en zitten ze met elkaar te praten over dit onderwerp, geloof en de werken. Liefde tot God. Dat is de hoofdsom van de wet. Nou, heeft u die liefde tot God? Heeft u een waar geloof? Is die liefde ontstoken in uw binnenste? Want daar gaat het om. Dat wij de Heere lief hebben, omdat Hij ons als eerste heeft lief gehad. Dat wij Hem aanhangen, betrouwen en lief hebben. En dat we zo heel ons leven inrichten. Niet om de Heere aan te lopen als een waterstroom en maar te vragen van nou Heere, wat ik wil graag dit hebben en dat hebben. Nee, maar dat we nou eens bidden tot God en zeggen, Heere, wat mag ik nou doen voor U? Wat mag ik nou deze week die voor me ligt nou doen voor U? En dat is nou precies de houding van het geloof. Dat wij de Heere bidden, niet Heere wat wilt U mij geven, maar dat we zeggen, Heere, wat mag ik doen voor U? Nou, dan komen er zomaar mensen naar de zendingscommissie. Weer eentje bij. En misschien zit er nog wel eentje en die denkt van, nou, eigenlijk moet ik ook wel, maar ja, ik zat nog een beetje te twijfelen. Nou, dan moet je niet meer twijfelen, dan moet je gewoon je aanmelden. En de opvolging van de ouderenmiddag, die mensen die hebben talenten, er moeten nieuwe mensen bij komen, meld u aan. Dat zijn die vruchten, toch? Want de Heere vraagt het toch? De Heere vraagt toch om arbeiders in de wijngaard? Jonge mensen die het verlangen in hun hart voelen om het evangelie te gaan brengen. Paulus werd erdoor gedrongen. Dan moet je gaan studeren aan de universiteit of HBO en... Nou, Vraag je dan ook aan de Heer of Hij je daarin de weg wil wijzen, of Hij wil wijzen waar je heen gaat? Nou, we volgen de tekst. Wat nuttigheid is het, mijn broeders, indien iemand zegt dat hij het geloof heeft, dan heeft hij werken niet. Kan dat geloof hem zalig maken? Het is ook wel heel belangrijk om de context goed scherp te hebben. Want er kan zomaar de gedachte opkomen natuurlijk van, oh, dus je wordt dus zalig als je goede werken doet. Dat is rooms, dominee, dat weet u toch? Nou, inderdaad, dat weet ik. En toch zegt Jacobus het hier wel, namelijk, hij zit aan de voorkant. Er zijn namelijk mensen die zeggen dat ze geloven, maar ze geloven niet, want ze brengen geen goede werken voort. Daar heeft hij het tegen. Hij zegt niet dat je goede werken moet doen en daarna tot geloof komt. Ik zal dat verder ook uitwerken in de preek. Dus je moet goed kijken naar de context van Jacobus, die zegt, ja, je wordt alleen maar zalig uit het geloof. Dat wordt je aangerekend tot gerechtigheid. Wat Paulus zegt in Romeinen 1, hè, door het geloof worden wij gerechtvaardigd zonder de werken. Dus de werken zijn niet bedoeld om onze zaligheid te verkrijgen, om bij God in een goed blaadje te komen, om godsdienstig te leven. Nee, dat bedoelt Jacobus niet. Maar hij houdt ons een spiegel voor en hij zegt, oh, u zegt dat u een gelovige bent. Nou, laten we dan eens kijken naar uw vruchten van het geloof. Ik denk ook dat het goed is om daarover te spreken, over de vruchten. Nou, ik zei al, het is een gesprek, een dialoog tussen twee mensen, Jacobus aan de ene kant en diegene met wie hij spreekt aan de andere kant. En hij vraagt, wat is het nut? De tegenstander, zo heb je dat in een gesprek, zijn geen vijanden, maar wel, ze staan wel tegenover elkaar, dus daarom tegenstander beweert geloof te hebben, maar hij heeft geen werken. Daarom hebben we ook gelezen uit 1 Korinthe 9, dus die werken zijn zo belangrijk. Die vruchten zijn zo belangrijk. We hebben die gelijkenis gehoord aan het begin van het jaar van de onvruchtbare vijgenboom. Hè? We zijn nu een maand verder. Wat zijn die vruchten bij u? En bij jou? Liefde tot God. Blijdschap in het dienen van God. Geduld, langmoedigheid. Matigheid, goedheid. Zijn ze in meer of mindere mate zichtbaar in ons leven? Want als er helemaal niks van gevonden wordt, hè, van die 9 gaven van de geest, dan is het wel de bedoeling dat u uzelf gaat onderzoeken. Dan gaan we natuurlijk aan het slot zingen. Psalm 130. Doorgrond men ken mijn hart, o Heer. Dat we onszelf als het ware open voor God neerleggen en heren, is het nou echt zo dat ik geen goede vruchten voorbreng? Is het nou echt zo dat ik dacht dat ik een gelovige was, maar ik ben het eigenlijk helemaal niet? Dan is het genadetijd. Dan is het nog tijd om de toevlucht te nemen tot God. We zijn nog in het heden der genade. We mogen de Heer danken dat we er zijn, dat we vandaag deze dag krijgen, dat we vrij zijn en dat we mogen genieten van datgene wat God ons geeft. Nou, Paulus die maakte zich wel zorgen. McChain die zegt dat over 1 Korinthe 9 vers 25. Hij zegt, Paulus, moet je kijken naar Paulus. Paulus is een echte gelovige. En hij had al heel veel goede werken voortgebracht, goede vruchten voortgebracht. Maar hij ging niet op zijn stoel zitten in een hoekje en niks doen. En hij zegt, hij is als een bokser die aan het trainen is. Ja, dat hebben we gelezen, vers 25, die schaduwbokser. Hij is die hardloper die jaagt naar die ene prijs, die verderfelijke kroon, wat in het wereld zo is. Maar wij hebben te jagen naar die onverderfelijke kroon. Want als iemand aan het sporten is, onthoudt hij zich alles. Dat betekent dan, zorgt hij ervoor dat hij traint en dat hij goed eet en dat hij goed slaapt en goed uitrust en zo gereed is voor de wedstrijd. Maar Maar ik bedwing mijn lichaam en breng het tot dienstbaarheid, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Dus Paulus, ondanks al zijn vruchten, ondanks zijn geloof, was bang dat hij wat hij deed in de dienst van God nog niet genoeg was. Als een goed voorbeeld. Nou, dan blijven we alleen bij onszelf. Dan blijven we alleen bij ons, bij ik. Wat zijn de vruchten die wij voorbrengen in de dienst van God? Anderen gepredikt. En zelf verwerpelijk worden. Afgeweken. Dat vraagt om zelfonderzoek. En rekent u maar, als je als predikant dit leest, opdat ik niet enigszins, daar ik anderen gepredikt heb, zelf verwerpelijk worden. Als vader je kinderen voorgegaan en toch verwerpelijk zijn. Als moeder, we zijn een voorbeeld. Onze kinderen kijken naar ons. Broeders, de gemeente kijkt naar ons. Of wij rennen in die renbaan als een goed voorbeeld. Om anderen als het ware aan te sporen, aan te moedigen in diezelfde renbaan voor te gaan. Nou, Jacobus gaat verder. Hij zegt, het is heel eenvoudig, geloof is doen. Geloof en daad, dat gaat samen. Woord en daad gaat samen. Indien nu een broeder of zuster naakt zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel. En je zou tegen zo iemand zeggen van ja, ik wens je alle goeds toe. Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd. Ja, met wat? Met niks? Met lucht? Dat hebben ze in Oekraïne goed begrepen. Dan kom je eerst met eten. En een dekens en een bed. En een goede kleding. En onderdak. En dan krijgen de mensen ook een Bijbel. Dan heeft het zin. Maar eerst moet je dus met de daad zorgen dat het lichaam gevoed is. Dat er veiligheid is. Dat ze uit de elementen zijn. Want wat heeft het voor zin om te zeggen van ja, nee, ik bid voor je. Ja. Ga heen in vrede. Maar je doet niks. Dat is leeg. Dit kwam je ook in de tijd van Jacobus tegen, van de Heer Jezus tegen. Gaat heen in vrede, dat was een echte afscheidsgroet bij de Joden. En ook daar was veel onbarmhartigheid. Daarom zegt Jacobus in vers 17, als ook het geloof, indien het de werken niet heeft, is bij zichzelf dood. Nekra staat er in het Grieks. Dood. Dus geloof zonder de werken is niets. Mooie woorden, schone schijn. Buitenkant. Bepaalde manier van leven. Is het ook gelezen gisteren in de krant? Hoe de verharding ook toeslaat in de reformatorische gezindten. Dat de ervaring is dat kinderen op een niet-reformatorische school vaak nog netter met elkaar omgaan als wel op een reformatorische school. Of de ruzies tussen kerkmensen of kerken. Dus het is van alle tijden en van alle plaatsen. Schone schijn. Nee, had Jacobus al geschreven in het eerste hoofdstuk, wees daders van het woord. Dus breng in de praktijk datgene wat de Heere gebiedt. Een geloof wat alleen maar geloof is en geen vruchten voortbrengt, is nekra, dood. Een onvruchtbare vijgenboom. We gaan naar onze tweede gedachte. Jacobus, een dialoog over goede werken door het geloof in Jezus Christus, is onze tweede gedachte. Nou, dan gaat hij verder in zijn dialoog. Maar zou iemand zeggen, gij hebt het geloof en ik heb de werken. Toon mij uw geloof uit uw werken en ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Nou, zegt Jacobus, ik zal uit mijn werken laten zien dat ik geloof. Voor de fijnproevers is het Griekse woord deiknoumi. Dat laat zien met nadruk dat Jacobus wil bewijzen. Ik zal u uit mijn werken mijn geloof tonen. Dus geloven gaat verder dan zondags twee keer naar de kerk gaan. Dat is heel goed. Het is een onderdeel van het God dienen. Maar dat is niet alles, toch? Daar blijft het niet bij. Daar begint het mee. Dat betekent dat we dus de rest van die zes dagen van de week, die zes dagen die dan volgen naar de eerste dag, dan dat we dus al die zeven dagen van de week geroepen worden om te dienen in Gods koninkrijk als gelovigen. Nee, door de werken word je niet zalig. Als je het aan de voorkant zet. Nee. Daar moet je het niet voor doen, om daarmee de zaligheid te verdienen. Maar als je beleidt een gelovige te zijn. Als je beleidt dat je van harte bereid bent wat u ooit beloofd heeft bij uw geloofsbelijdenis. Dat u van harte bereid bent om uw beste gaven in te zetten in de dienst van Gods Koninkrijk, belijdeniscategezanten. Als je daarmee bezig bent, dan ben je toch ook bezig met nadenken van wat mag ik doen in het Koninkrijk van God. Hem aanhangen, betrouwen, liefhebben. En Jacobus die kent zijn tegenstander goed. En hij kent zijn tijdgenoten goed. En hij kent ons ook goed. Want het is van alle tijden. Want hij zegt in vers 19. Gij gelooft dat God een enige God is. Die kom ik ook tegen hoor. Ja Donen, ik geloof echt dat de Bijbel waar is. En dat God bestaat. En de Heer Jezus dat hij ook naar deze aarde gekomen is. Dat geloof ik ook. Ja. Maar is het genoeg? Nou, zegt Jacobus, gij gelooft dat God een enige God is. Gij doet wel. De duivelen geloven het ook en zij sidderen. De duivelen geloven dat God bestaat en zij sidderen. Sidderen wij nog voor de heiligheid en voor de majesteit van God? Als we nou vanmorgen de wet horen uit Exodus 20. En enkele keer lees ik wel eens het vers erna. Hè, dat het volk als het ware terugwijkt. Vanwege de heiligheid van God. God is heilig. God wil. Is ook een jaloers God. God wil dat wij hem alleen dienen. Niet nog andere goden erop nahouden. Waar we dus veel aandacht aan geven. Aan besteden. God wil dat we. Alleen maar werken voor hem, zodat zijn koninkrijk wordt uitgebreid, dat wij mee mogen werken aan zijn koninkrijk. Gij gelooft dat God een enige God is. Hij spreekt hier tegen een Jood. Hij is zelf ook Joods. Komt van het woord Israël, de Heere, onze God is een enige Heere. Deuteronomium 6. Het schema. Inderdaad, God is een enige God. Er is geen andere God dan God. De dwaasheid van de afgoderij, van de baals, van de vliegengoden, dat is allemaal menselijke gedachten. Er is maar één God. Dus je hebt gelijk, zegt Jacobus tegen die man met wie hij in dialoog is. Wij noemen dat een historisch geloof. Geloven dat de Bijbel waar is. Dat je naar de kerk gaat. Maar geen waar geloof in het binnenste gevonden wordt. Wat is een waar geloof? Dat is een vast en zeker weten. Dat ik. Mijn getrouwe zaligmakers Jezus Christus. Eigen ben. Als je het eigendom bent van de Heer Jezus. En als je het eigendom bent van de Heer Jezus, dan kan het niet anders dan dat je goede werken voorbrengt. Dat je vruchten voorbrengt. En de duivelen sidderen van angst bij de gedachte dat God in het oordeel hen zal vernietigen. Sidderen wij nog bij de gedachte dat er een oordeel komt? Want het oordeel komt. En hij gaat verder. Maar wilt gij weten, wij dan mensen, dat het geloof zonder de werken dood is? Wat is een ijdel mens? Dat is een ijdel mens is niet dat hij iemand is die alleen maar voor de spiegel staat. Een ijdel mens is iemand die eigenlijk druk bezig is met de ijdelheid van het leven. Dat kun je ook voor de spiegel doen. Maar gewoon bezig zijn met de ijdele dingen, dus die geen nut hebben. Dat hij daarvoor leeft. Het geloof zonder de werken is dood. Dus weer legt Jacobus daar de vinger bij dat het geloof zonder de werken dood is. Nou zegt u misschien wel, ik heb nu een stukje van deze dialoog gehoord tussen Jacobus en die tegenstander. Dat is een indringend stukje. Maar ja, dat geldt niet voor mij. Of geldt het wel voor u? Of geldt het wel voor jou? Geldt het wel voor jou? Ben jij iemand die ijdel is? Leeg, een leeg leven leidt? Of dacht dat je in het geloof stond, maar dat het eigenlijk helemaal niks is, omdat er geen goede werken zijn? Omdat er geen vruchten zijn? En je kunt natuurlijk op afstand blijven staan, hè? Dat is wel vaker zo in de Bijbel. Je kunt op afstand blijven staan, zo van, nou, je ziet het gebeuren in de Bijbel, dat gesprek, aan de ene kant Jacobus en die andere man, en dat praat tegen elkaar, en het gaat over het geloof en de ijdelheid. En, ja, maar dat gaat over die man, dat gaat niet over mij. Maar nu komt God. En die spreekt tot u, toch, vanmorgen, dat belijden wij toch? En nou spreekt God met u. En gaat met u in dialoog. Dat is genade, hè, dat God dat doet. En dan gaat God met u in gesprek. Liefdevol, vermanend, aansporend. En vraagt van u, wat zijn de vruchten? Toon mij uw werken. Toon mij uw geloof. Heeft u ook die zorg van Paulus? Dat het misschien wat u doet in Gods Koninkrijk niet genoeg is? Of dat u helemaal niks doet in Gods Koninkrijk? Het geloof zonder de werken is dood. We weten allemaal wat dood is. Daar zit geen levensgeest meer in. Geen pneuma. Geen helemaal niks. Dat ligt stil. Een dood vogeltje. Een dode kat. Een overleden geliefde. Dan weten we, dan is het lichaam nog hier. Maar de geest is weg. Zo vergelijkt Jacobus dat dus met het geloof zonder de werken. Dat is dood. Dus eigenlijk krijgen we vanmorgen weer bezoek van de eigenaar van de wijngaard. En weer zien we daar die eigenaar van de wijngaard onder de bladen kijken. Of er al vruchten zijn. Hij zou hem nog een jaar laten staan. Maar tussendoor is hij op bezoek gekomen. We zien het ook in Openbaring 3 aan de brief van de gemeente van Sardis. Ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Ik weet uw werken, zegt God, zegt de Heer Jezus. Je kunt de schone schijn ophouden, maar de Heere weet uw werken, weet mijn werken. Dat gij de naam hebt, dat gij leeft, nou, misschien staat u wel heel goed bekend. Sta jij goed bekend als een goede christen? De naam hebt dat je leeft en je bent dood, maar geen vruchten van geloof. Waar vinden we de hedendaagse Dorcas? Vol van goede werk en almoezen. Moet het ook van u gezegd worden en van jou gezegd worden? Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt, dat gij leeft. En gij zijt dood. Ik had beloofd dat ik uit de schrift aan zou wijzen wat Jacobus bedoelt. En dat doet Jacobus namelijk zelf. Door twee voorbeelden aan te reiken aan ons van hoe dat nou in de praktijk ging vroeger in de Bijbel. Een Bijbelse wijze van het dienen van God. Abraham, onze vader, is hij niet uit de werken gerechtvaardigd als hij Isaac, zijn zoon, geofferd heeft op het altaar? Daar gaat nog wat aan vooraf. Er zit namelijk een verwijzing in naar Genesis 15. In Genesis 15 lezen wij heel duidelijk dat Abraham gerechtvaardigd werd door het geloof. Hier zien we een prachtig voorbeeld hoe de volgorde is, hoe de heilsorde gaat. Sowieso in het leven van Abraham. Allereerst begint dat met de roeping. Abraham, je moet uit je land gaan naar het land dat ik u wijzen zal, zei God. En hij ging. Toen kwam hij tot geloof. We lezen niet het moment, maar dat hij tot geloof komt, lezen we in Genesis 15, namelijk dat hij gerechtvaardigd is uit het geloof. Geloof, wedergeboorte, geloof. Dan krijg je de bekering, want is je de verkeerde kant op gegaan, dan ging naar Egypte en moest terug. Hij loog. Half leugen. Hij moest zich bekeren. Dan krijg je de rechtvaardigmaking. Gerechtvaardigd door het geloof. Is onlosmakelijk verbonden met de heiligmaking. Goede werken. En dat zien we in Genesis 22. Waar Abraham de opdracht krijgt om zijn enige geboren zoon, de zoon van de belofte, Isaac, moest offeren. Hij moest zijn eigen hout dragen, die jongen. De berg Moria op. Er werd steen opgestapeld. Isaac werd erop gelegd. Abraham die heft zijn mes omhoog om zijn eigen zoon te doden. In gehoorzaamheid aan het gebod van God. En dan zegt God stop. Dus de werken volgden op het geloof. Zegt Jacobus. Dus zover ging de geloofsgehoorzaamheid van Abraham, dat hij zelfs bereid was het liefste wat hij had, zijn enige geboren zoon, op te offeren. In gehoorzaamheid aan God. Dat is een heenwijzing naar God zelf. God zond zijn enige geboren zoon. En hij kwam. Abraham hoefde niet verder te gaan, want God eist geen mensenoffers. Maar God zelf heeft zijn eigen zoon opgeofferd. Zodat zondige mensen, zonder er iets voor te hoeven doen, uit geloof gerechtvaardigd worden. En daarom is het stuk van de dankbaarheid in de Heidelbergse catechismus zo'n groot stuk. Ellende is maar zo'n stukje. De verlossing is zo'n stuk en de dankbaarheid is wel zo'n stuk. Omdat God wil dat zijn koninkrijk wordt uitgebreid door de gelovigen die worden ingezet in het koninkrijk om door hun vruchten anderen weer te trekken, een voorbeeld te zijn voor anderen, te getuigen, de een met woorden en de andere met de daad, want we hebben allemaal onderscheiden gaven en talenten. De een met een schilderij en de ander met een kaart. De een met een stil gebed in de binnenkamer en de ander met het brengen van eten bij mensen die dat nodig hebben. Allemaal met elk met onderscheiden gaven en talenten in gehoorzaamheid aan God. Daar gaat het om. Gehoorzaamheid. Als je in het leger zit, en de commandant zegt wat, en hij zegt linksaf, dan ga je linksaf. En als hij zegt rechtsaf, ga je rechtsaf. En ben je het er niet mee eens, prima. Dan ga je eerst je bevel uitvoeren en daarna kom je erover zeuren. Maar je gaat gehoorzamen. Dat zijn we kwijt. Geloven is gehoorzamen. Zeggen, ja Heer, ik weet niet wat de weg zal zijn. Ik zal achter u aangaan. Ik neem alles mee, net zoals Abraham. Ik zal achter u aangaan. En daarom wordt Abraham door God een tzaddik. Een rechtvaardige genaamd. En de vriend van God. En de vriend van God. Ziet gij wel dat het geloof mede gevrocht heeft met zijn werken en het geloof volmaakt is geweest uit te werken. Kijk, en dan word je gelovelijk weer gevoed. Dat is een soort proces, hè, van een vliegwiel. Als je bezig bent namelijk met die goede werken van de daden van de barmhartigheid, het God liefhebben en daarnaast als onszelf. Als je dan groot mag spreken van God met de daad. Als je op bezoek komt, als je met het woord komt, als je met eten en drinken komt en ook nog een goed woord mag spreken. Dan ervaar je zelf die blijdschap van het geven. Er wordt God groot gemaakt. Het argument van Jacobus is: het geloof zonder de werken is onvolkomen. Dat is niet compleet. En de schrift is vervuld geworden, lezen vers 23, die daar zegt: en Abraham geloofde God en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. En hij is een vriend van God genaamd geweest. En hij gelooft in de Heere en hij rekent hem tot gerechtigheid. Kijk. Kinderen, als je een wortel hebt, dan zit de vrucht al onder de grond. Als je een eikenboom hebt, dan zit de vrucht boven de grond. Maar die wortel van die eikenboom, die moet goed zijn. Als daar een ziekte in zit, dan brengt zo'n eikenboom geen vruchten voort. Een vijgenboom ook niet, geen enkele boom. Dus het geloof is als het ware de wortel. Dat is gezaaid door de prediking. Dat is tot ontkieming gebracht door de Heilige Geest. En die vruchten zijn ook het werk van de Heilige Geest. De Heer Jezus zegt: blijf in mij. Hoe kun je nou als wijnstok vruchten voorbrengen door dicht bij de Heer Jezus te blijven? Nou, daarom hebben we in gehoorzaamheid te zijn in zijn nabijheid. Te luisteren naar zijn liefdestem. Te leven naar zijn wil. In gehoorzaamheid aan hem. Ziet gij dan nu dat een mens uit de werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit het geloof? En daar bedoelt hij dus mee: geloof zonder de werken is geen geloof. Dan noemt hij nog een voorbeeld. Het voorbeeld van Rachab de hoer. Is zij niet uit de werken gerechtvaardigd geweest als zij de gezonden heeft ontvangen en door een andere weg uitgesloten? Zij liet die verkennis gaan. Ze bevrijdde hen. Ze verborg hen als daden van het geloof. Zij vertrouwde op God. En het werd haar tot rechtvaardigheid gerekend. Want gelijk een lichaam zonder de geest dood is, alzo is ook het geloof zonder de werken dood. Ziet u de noodzakelijkheid van de goede werken? Geloof en werken. zijn onlosmakelijk verbonden. Rechtvaardigmaking en heiligmaking zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Thomas Scott, een Bijbelverklaarder, die schrijft hierover. Vele disputanten, dat zijn mensen die dus in dispuut zijn met elkaar, in dialoog zijn met elkaar. Vele disputanten met een doodgeloof, die strijden voor de orthodoxe leer, hun deel zullen hebben bij de werkers van de ongerechtigheid en zullen worden geworpen in de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knessing der tanden. Wat bedoelt hij daarmee? In zijn verklaring over dit gedeelte, vers 26. Je kunt de schijn hebben van geloof. Je kunt strijden voor orthodoxe leer. Maar als er geen liefde tot God is, als er geen gaven van de geest zijn van liefde, van blijdschap, goede tierenheid, goedheid, geloof, langmoedigheid, matigheid, vrede met God, dan is het niets. En dan zult u, jij, buitengeworpen worden. Een lichaam zonder pneuma, zonder levensgeest. Wie zo'n geloof heeft, kan niet bestaan in het gericht. Ziet u, dat is dus genade. God had het ook niet kunnen op laten schrijven, maar hij doet het wel. Om ons een spiegel voor te houden. Dus zien we ook, als we de Bijbel lezen, dat het woord ons leest. Daarom roept Jacobus op, om niet alleen maar te geloven met de mond, maar ook te handelen naar het geloof, om zo de ware vruchten van het geloof te laten zien en te ervaren. Geloof en werken, goede werken, vruchten, zijn een eenheid. En het geloof is alleen levend als het gepaard gaat met liefde werken. Dat laatste maakt het tot een reddend geloof. Amen. We gaan met elkaar zingen, Psalm 130, vers 1 en 2. de scherpe luisteraar had in het begin van de preek natuurlijk gehoord dat ik een verkeerde psalm citeerde. Ik citeerde psalm 139 toch rond, maar ik ken mijn hart weer, maar ik bedoelde deze psalm uit diepte van ellende. Zullen we samen danken. Heer Almachtige God, wij danken u voor uw zegeningen. Als dat nou het resultaat is, als we nou ontbloot zijn van alles, van al onze schijnen, van al onze gedachtes, wie we zelf zijn, dat we ontdekken dat we arm en blind en naakt zijn. Ja, dat we diep in de ellende zitten, Heer, ontferm u mijner. Ik dacht dat ik een gelovige was, maar ik heb geen werken. Het was allemaal maar mijn eigen inbeelding. Heere, stort uw liefde uit in mijn hart. Wees mij genadig. Geef, Heere, groei in het geestelijk leven. Als er een gelovige is die zegt, ja, maar die goede werken die zijn zo onder de maat. Heere, versterk het zwakke, het geknakte, het gekrookte. Heere, wil zo bemoedigen en versterken. En als we al veel vruchten mochten voorbrengen in ons leven, dat is genade. Omdat u ze zelf gewerkt heeft, u heeft ze zelf verworven. Dat we dan een leven verder van dankbaarheid mogen leiden, net zoals Paulus. Elke keer weer, wat mag ik nog meer doen, Heer, in uw dienst? Naar welke stad mag ik nu gaan? Waar mag ik nu een brief naartoe sturen? Bij wie mag ik nu op bezoek? Heere, geef ons die vreugde, dat verlangen, om zo medebouwers te zijn aan uw koninkrijk. Met de bede, uw koninkrijk komen. Heere, vergeef het verkeerde, zegent u het goede. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 130, vers 3 en 4. Ik blijf de Heer verwachten. En het vierde vers hoopt op de Heer. Ga je vromen.
Thank you.
ga nu alleen ontvangen de zegen des Heeren die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Ja, maar dat wordt ook de gevoelheid die maakt.
Ja,
de gevoelheid die maakt.